Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is woensdag 6 maart en de bitcoin bereikt een historisch record. Wout van Aert rijdt sneller door zijn mond te spoelen. En in het Antwerpse Zuidpark gaat men de grond laten ploffen. Maar in deze Insider hebben we het over Super Tuesday. Want ondanks enorme overwinningen hebben zowel Trump als Biden toch kopzorgen. Waarom? Dat weet onze Insider. Mijn naam is Nathalie Delporte. Welkom. Gisteren was Super Tuesday, de dag waarop in 15 Amerikaanse staten en één overzees gebied... een overzees gebied?
Amerikaans Samoa.
Samoa. Ah, ja. Oké. Al ooit geweest?
Nog nooit.
Enfin, de voorverkiezingen dus werden daar georganiseerd en rarara wie die gewonnen heeft. Nieuwsbladjournalist Jeff van Hofstad stond er zelfs speciaal voor op. Jeff, moet ik nu goedemorgen, goedemiddag, goedenavond zeggen. Heb je geslapen überhaupt?
Een beetje. De uitslagen stonden toch al grotendeels vast, dus ik ben pas om 3 uur opgestaan.
Ja, heel verrassend was het allemaal niet. Maar we gaan even bij het begin beginnen. Die Super Tuesday, dat is doorgaans een heel spannende, bepalende dag richting Amerikaanse verkiezingen. Dat was het nu niet echt, hè?
Nee, het was al duidelijk op voorhand dat Biden en Trump hun respectievelijke voorverkiezingen zouden winnen.
Ja.
Ze hebben beide geen concurrentie eigenlijk nog in hun eigen partij. Trump heeft Nikki Haley nog als tegenstander, maar dat lijkt ook een aflopend verhaal.
Ja, een klein beetje. Maar wat geeft dat dan op zo'n voorverkiezingen? Komt er dan überhaupt nog volk opdagen?
Dat is aanzienlijk minder dan bij de algemene verkiezingen. Dat zijn de diehard fans van beide kandidaten en van beide partijen die opdagen en die willen bepalen welke richting hun partij uit moet.
Ja, en dan komen ze dan aan, dat is met stemhokjes, en wat staat er dan op het briefje?
Wel, in sommige staten zijn het primaries, een traditionele verkiezing. In sommige staten zijn het van die caucuses, waarbij kandidaten verzamelen in cafetaria's, school, sporthallen of in woonkamers om te debatteren. Zelfs woonkamers, om te debatteren over hun kandidaat. Dat is in een beperkt aantal staten ook het geval. In de andere staten zijn het inderdaad gewoon traditionele verkiezingen met een stembriefje. Ja. Met een beperkt aantal kandidaten op.
Ja, en wat was nu het resultaat dan?
Dat zowel Biden als Trump in hun respectievelijke partij, de Democratische en de Republikeinse, met grote overmacht hebben gewonnen. Mm-hmm. Biden had eigenlijk geen tegenstander meer. Dean Phillips is de laatste overgebleven kandidaat, maar die is zelfs geklopt door de blanco-stemmers.
Dat is niet goed voor het ego.
Nee, hij heeft al sarcastisch gereageerd dat het een bijzonder pijnlijke affaire was voor hem.
Dat zal wel.
Ja, en voor Trump haalde in de meeste staten 70-80% van de stemmen bij de Republikeinse kiezers. En Nikki Haley heeft verrassend genoeg wel één staat gewonnen, Vermont.
Ja, dat is niet haar eerste overwinning.
Nee, ze heeft vorige week, of eerder deze week, Washington D.C. ook gewonnen, klopt.
Ja.
Maar dat zijn beide atypische staten, dus op dat vlak denk ik dat Trump zich weinig zorgen maakt.
Dus dan lijkt mij dat redelijk duidelijk. We hebben twee grote winnaars, of trek je nog andere conclusies?
Wel, ze zijn allebei toch op bepaalde vlakken kwetsbaar gebleken. In sommige staten, dingen waarover ze zich zorgen moeten maken richting november.
Ze zijn allebei heel kwetsbaar, zeg je, Jeff. We gaan eerst even naar de Republikeinen. Daar haalt Trump nu al 993 kiesmannen versus 86 voor Nikki Haley. Dat is toch de ultieme voorsprong.
Klopt. Enerzijds moet ik wel de nuance maken dat Trump de regels in zijn voordeel heeft gewijzigd of laten wijzigen de afgelopen jaren. Waardoor de winner takes all principe geldt. Dus wie in een bepaalde staat wint, krijgt ook alle kiesmannen voor die staat. Dus als Haley 30% haalt, ik zeg maar iets, in een bepaalde staat, zou ze in het verleden ook 30% van de kiesmannen hebben gekregen. Dat is deze keer niet het geval en dat verklaart de grote voorsprong van Trump.
Nu, terwijl we hier zitten in onze podcastopname, komen er toch wel meer en meer geruchten binnen dat Nikki Haley de handdoek zou gooien?
Ja, dat zeggen bronnen in haar campagne. Ze zou later vandaag een persconferentie houden om het einde van haar campagne aan te kondigen. En opvallend, ze heeft daarbij gezegd dat ze niet haar steun zou uitspreken voor Trump, maar hem daarentegen zou oproepen om de steun van haar kiezers te verdienen.
Nu, ze is wel heel lang blijven doorgaan. Daar zal ze wel haar redenen voor gehad hebben.
Ja, zij vertegenwoordigt ook een deel van de Republikeinse partij dat absoluut niet voor Trump wil stemmen.
Ja.
Er zijn een aantal kiezers die Republikeins willen stemmen, die rechtser willen stemmen dan Biden en het linkse democratische kamp.
Mm-hmm.
Maar die Trump, omwille van een aantal dingen, de rechtszaken, dat soort overwegingen, die absoluut niet op Trump willen stemmen. En die blijven ook volharden in de boosheid. Haley is daar de verlichaming van die stroming in de partij.
Maar Trump zal zich daar niet zo heel veel zorgen bij maken.
Wel, hij heeft daar uiteraard al uitgelachen, zoals hij met al zijn politieke tegenstanders doet. Hij heeft Haley vorige week de Swamp Queen genoemd.
We are going to drain the swamp.
De koningin van het moeras, omdat ze Washington D.C., de perfide hoofdstad waar de deep state zich diep heeft ingenesteld, zij heeft daar gewonnen. Voor Trump is het natuurlijk wel een probleem dat zij in de campagne blijft en dus dat hij geld moet uitgeven om haar nu te bestrijden. Geld dat hij ook in de algemene verkiezingen zou kunnen, of veel beter zou kunnen gebruiken.
Zou het Nikki Haley-kamp kunnen overlopen naar de Democraten?
Een aanzienlijk deel van de Republikeinse kiezers die hebben gezegd dat ze nooit voor Trump zouden stemmen. Mm-hmm. Die kiezers zouden eventueel voor Biden kunnen kiezen uit een soort afkeer voor de Republikeinse kandidaat. Mm-hmm. Maar waarschijnlijker is voor een groot deel van die Haley-kiezers dat ze gewoon zullen thuisblijven op 5 november.
Jeff, je had het daarnet over het geld dat Trump extra in zijn campagne moet pompen om zieltjes te winnen. Mm-hmm. Ik had nu niet verwacht dat Trump ooit naar geld zou moeten zoeken.
Wel, er zijn natuurlijk allerlei roddels en mythes over het fortuin van Trump, dat hij ook altijd graag veel groter voorstelt dan het waarschijnlijk echt is. Dat is al één. Maar goed, Amerikaanse verkiezingen zijn altijd een heel geldverslindende materie geweest. Dat kost honderden miljoenen om een presidentscampagne te voeren. Bovendien hangen er nog een aantal rechtszaken of boetes boven het hoofd van Trump. Hij heeft 440 miljoen boete onlangs gekregen in een rechtszaak over fraude bij zijn Trump Organization. En hij zou ook een boete van ongeveer $50 miljoen moeten betalen aan een vrouw die seksueel misbruikt zou hebben. Dus ja, dat telt natuurlijk, dat tikt natuurlijk aan.
Ja, het is wel straf dat zelfs een Trump geld moet gaan zoeken, want is hij niet exact dat gaan doen in een babbel met Elon Musk?
Blijkbaar heeft hij samengezeten met Elon Musk en nog een aantal andere Republikeinse donoren in een poging om daar wat geld los te weken. Het is voor alle duidelijkheid nog niet zeker of Musk ook over de brug gaat komen. De man heeft zich de afgelopen jaren wel steeds meer ter rechterzijde van het politieke spectrum begeven, dus het zou best kunnen. En zelfs al geeft hij geen geld, zou het ook kunnen dat hij op Twitter natuurlijk dingen begint te promoten die Trump goed uitkomen.
Op X, Jeff. Op
mijn, X. Mijn excuses.
Trump en Biden, ze zijn eigenlijk, zeg je, allebei kwetsbaar. Nu, wat was het probleem voor Biden in deze Super Tuesday? Want hij heeft toch alles gewonnen?
Hij heeft alles gewonnen, maar hij had natuurlijk ook geen tegenkandidaat, waardoor een aantal kwesties onderbelicht blijven. Zijn leeftijd, de economie, de grens met Mexico is een groot politiek probleem op lange termijn. Mm-hmm. Maar uit deze uitslagen blijkt vooral in Minnesota. Daar zou 19-20% van de kiezers uncommitted, dus blanco, hebben gestemd.
Mm-hmm. Waarom?
Wel, Minnesota is traditioneel een progressieve staat met een aanzienlijke bevolkingsgroep van Arabische afkomst.
Oké, okay. De oorlog.
Klopt, ja. Dus veel mensen denken dat de houding van de Amerikaanse regering, van Biden, tegenover dat conflict een rol speelt en dat dit een signaal is om zijn houding op dat vlak te wijzigen.
Mm-hmm. Trouwens, ik zei Biden heeft overal gewonnen, maar dat is niet helemaal waar, hè?
Nee, hij heeft verloren in Amerikaans Samoa. Ja. Een overzees gebied waar welgeteld 91 democratische kiezers zijn opgedaagd. waarvan er toch 50 voor een lokale zakenman hebben gestemd en slechts 40 voor Biden.
Oei.
Ja. Maar het is niet al te belangrijk, want de Samoanen mogen nu stemmen bij de voorverkiezingen, maar niet bij de echte verkiezingen in november.
En waarom niet?
Dat is een, het zou ons heel veel leiden, maar het komt erop neer dat Amerikaans Samoa officieel geen deel uitmaakt van de Verenigde Staten, maar een soort overzees territorium is met een speciaal statuut.
En waarom mogen ze dan wel aan de voorverkiezingen meedoen?
Omdat die voorverkiezingen worden georganiseerd door de partij en niet door de overheid.
Allee dan.
We are coming to support a man that has been brave enough to withstand all kinds of persecution. And I love him. I don't care what anybody says about him. I freaking love him.
Jeff, ik las dat ze sowieso allebei historisch onpopulair zijn. 40% van de Republikeinen bijvoorbeeld wil niet op Trump stemmen. Stemt nog liever op Biden, dat zei je daarnet al. Omdat ze Trump niet als president willen. Waarom komt er dan niet gewoon een derde kandidaat op? Een onafhankelijke, met een frisse nieuwe partij. Een beetje zoals Macron in Frankrijk een aantal jaar geleden.
Mm-hmm. Wel, de Verenigde Staten hebben een de facto een tweepartijensysteem. Uh-huh. Dat is historisch zo gegroeid. Het is al enkele honderden jaren zo dat enkel de Democraten en de Republikeinen het presidentschap onder elkaar verdelen. Dat heeft ermee te maken dat het, natuurlijk wat ik daarnet al zei, dat het gigantisch veel geld kost om een presidentscampagne te voeren. Uh-huh. En ja, dan heb je die campagne, die partijkas en die partijmachinerie nodig.
Maar het lijkt me sowieso niet evident om tegen die mannen op te boksen.
Nee, het is een machinerie die je nodig hebt. En die machinerie kan je niet uit het niks fabriceren.
Ja, maar ze zijn dus niet zo populair. Voor wie is dat het grootste probleem van de twee?
Voor Trump heeft het voordeel dat er een zekere groep voor hem stemt wat er ook gebeurt. Hij heeft historisch ooit gezegd, ik zou iemand kunnen neerschieten op Fifth Avenue in New York en nog zouden mensen voor mij stemmen. En dat blijkt nu ook te kloppen. Een 30-40% van het kiespubliek stemt voor Trump wat er ook gebeurt. Ah. Voor Biden is het altijd een kwestie geweest van genoeg volk naar de stemhokjes te krijgen die niet zozeer altijd per definitie voor hem stemmen, maar wel tegen Trump. Hij had 4 jaar geleden een aantal voordelen op dat vlak. Trump had net de coronacrisis nogal mismeesterd. Mm-hmm. Dat heeft heel veel mensen gemotiveerd. De gaffels van Trump als president, die speelden ook een rol. Die lagen nog vers in het geheugen.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen die nu niet meer in zijn voordeel stemmen. Dus is het nu de vraag, kan Biden genoeg volk motiveren om naar het stemhokje te gaan en dus procentueel genoeg volk in zijn kamp te krijgen?
Er moeten toch ongelooflijk veel Amerikanen zijn die zoiets hebben van, ja, not my president.
Ja, daarom zijn ze ook wel waanzinnig onpopulair natuurlijk, als je naar de peilingen kijkt. Er zijn een aantal kwesties die nu mogelijk mensen gaan motiveren. Voor Trump is dat vooral de grens, lijkt nu zijn grote motivator of zijn motiverende factor voor zijn kiezers te zijn. De vraag is of dat bij de Democraten ook geldt voor bijvoorbeeld de abortuskwestie. Mm-hmm. Recent is ook IVF, in vitro fertilisatie, in sommige staten verboden.
Verboden?
Niet verboden, maar de facto onmogelijk gemaakt.
Huh?
Ja, dus...
Gaat wel heel ver, hè?
Wel ja, dus is de vraag, zullen er bijvoorbeeld vrouwen in grote mate opdraven om voor Biden te stemmen, omdat ze niet willen dat de Republikeinse Partij, die echt al wel jaren in die richting van te verbieden van een aantal dingen op ethisch vlak, om dat tegen te gaan.
Ja, en jaren terug in de tijd gaan. Jeff, ik weet dat je je doodergert aan sommige collega's die nu al uitroepen, wie gaat winnen? Dus, chef, wie gaat winnen?
Ik weiger daar al een duidelijke uitspraak over te doen. Er zijn nog 8 maanden, wel geteld, tot de verkiezingen. Dat is nog heel lang. Mm-hmm. Zeker met heren die de 80 overschrijden of benaderen. Er zou nog van alles kunnen gebeuren. Er is de traditionele November surprise. Dus nee, het is nog heel lang en er kan nog heel veel gebeuren tussen nu en november.
En bij elke stap kunnen wij aan jouw mouw trekken. Dank je wel daarvoor, chef van Hofstad.
Met plezier.
En voor het andere nieuws is Bert erbij komen zitten. Dag Bert.
Dag Nathalie.
Hoe is het met uw bitcoins?
Ha, ik heb er geen.
Dat is jammer, want ze staan blijkbaar op de hoogste notering ooit. Ik dacht dat die bitcoin-hype dat voorbij was.
Ik vond, vorig jaar was dat zo. Hè. Toen waren er wat arrestaties in de cryptocurrency-wereld en dacht ik... iedereen die er ooit gekocht heeft, die heeft het nu vlaggen. Ja. Maar ja, alles komt altijd terug, blijkbaar. Want ja, bitcoin boomt weer al.
Oké, vertel, wat is dat ding dan waard?
Ja, meer dan $69,000, 1 bitcoin. Dus ja, wie dat ooit ergens in 2015 of zo gekocht heeft, ja, die is nu echt wel schatrijk. Wow. Maar ja, de laatste maanden is er echt wel een boom geweest. En dat heeft vooral te maken met het feit dat Amerikaanse beurswaakhonds, die hebben eigenlijk ervoor gezorgd dat je nu bitcoin ETF's kan aankopen. Een soort van trackers, ja, allemaal beurstaal. Het komt erop neer. Het is veiliger om nu in bitcoin te beleggen. Vooral in Amerika, niet bij ons.
Oké. Maar er nu in beleggen, dan moet je heel veel geld uit je zak halen.
Ja, je kan altijd een deeltje van een bitcoin kopen. Hè. Dus je kunt met heel weinig geld nog altijd investeren in bitcoin. Maar het blijft ja, zeker bij ons een zeer volatiel gegeven. En is het een beetje de vraag, ja, waar gaat dat altijd naartoe?
Ik heb zo... Ik voel een lichte kleur van... niet doen.
Ja, ik heb het er zo niet voor. En misschien is het ook een beetje... jaloezie.
Ja, we zijn gewoon allemaal hopeloos te laat.
Ja, eigenlijk wel.
En dan, Wout van Aert heeft zijn mond gespoeld. Bert, ja. Dat is geen nieuws, hè?
Dat is wel nieuws, Nathalie. Alles wat Wout van Aert doet in het klassieke voorjaar is nieuws.
Oei, ik hou mijn hart al vast. Maar vertel dan maar.
Wel, dus in Kuhne Brussel Kuhne, de koers die hij gewoon heeft, heeft hij op 2,4 kilometer van de aankomst zijn mond gespoeld. Onze collega, Maxime, jonge collega hier, die heeft dat gezien. En die dacht, waarom doet hij dat? Want hij doet het echt wel heel ostentatief zo. Echt wel heel goed zijn mond spoelen. En hij vroeg dat aan de ploeg van Wout van Aert, aan Visma Lazybike. En die hebben gezegd, dat is met een reden. Dat is om hem even op te peppen.
Wow, en dat heeft Maxime ontdekt?
Maxime heeft dat ontdekt. Ja, het heet Carbohydrate Mouth Rinse. Het blijkt in de wetenschappelijke wereld helemaal niet zo gek. Ze kennen dat effect al. Het komt erop neer dat je eigenlijk je lichaam, je brein een beetje fopt. Uh-huh. Je neemt eigenlijk... koolhydraten in je mond.
Vloeibaar.
Gespoeld die heel goed. En de receptoren zeggen tegen je hersenen, ah, er komt hier een oppeppend middel aan.
Ja.
En dus je hersenen denken, oké, let's go. En daardoor, als je dat net voor de spurt doet en je zit al een beetje leeg, ja, dan krijg je echt wel een beetje een oppeppend effect.
En dat mag allemaal?
Dat mag blijkbaar allemaal, ja. Ja.
Oké. Okay. Ja. Hey, maar dat kan onze koffie vervangen dan?
Bijvoorbeeld, ja, we zullen dat beter aan het begin van de podcast ook eens doen.
Gaan we dat
super
proberen?
Scherp. Ja. Ja. Maar je moet dus eigenlijk daarvoor wel een koers van 200 kilometer gereden hebben.
Oei, ja. Oké, okay. Dan niet. Dan over naar het regionieuws. Bijzondere plannen in Antwerpen.
Ja, ze gaan het Zuidpark laten ploffen.
Ploffen, de grond niet ontploffen.
Niet ontploffen. Ze gaan eigenlijk... Wat gebeurt er nu in het Zuidpark? Door heraanleg staan er heel veel plassen door de regenval. En dus ze hebben dat park heraangelegd. Er is heel veel regen gevallen. En daardoor is die grond een beetje samengedrukt.
Ja.
En daardoor is die grond eigenlijk niet meer zo vruchtbaar. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan lucht in de grond pompen. Huh? En dat laten ploffen eigenlijk, noemen ze dat.
Ga je daar dan iets zien gebeuren?
Ja, de hoop is dat die grond een beetje lucht krijgt en dat je die eigenlijk, dat die terug gewoon ja, allerlei voedingsstoffen kan opnemen en dat daar dan gras groeit en dat die eigenlijk goed wordt. Maar ik dacht aan mijn eigen hof. Ik dacht, we moeten gewoon allemaal lucht in onze hof pompen om weer een beetje gras te kweken, niet?
Allee, we hebben hier twee nieuwe ontdekkingen gedaan. Commercialiseren die handel, Bert.
Ja, ja, ja. Bitcoins, daar geraken we niet meer, maar de andere twee.
Ja. Allee, spoel uw mond. Dankjewel, Bert. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.